Open kaart heet de rubriek. Een bak met vragen. Vragen kunnen over allerlei dingen gaan. We proberen iemand te leren kennen aan de hand van die vraag die hij zelf trekt. Muzikant Jorik van Noorden is de gast. We hoorden net al een liedje van het album Train in the Station. En het album heet The Jester. Jorik van Noorden raakte geïnspireerd als 9-jarige toen hij voor het eerst de Beatles hoorde. Dat veranderde zijn leven, zoals met velen. Draaide al die platen helemaal grijs. Werd later zelf muzikant. Hij is ook wezen optreden in Liverpool, in de Cavern Club, waar de Beatles ooit begonnen. In een iets andere toestand verkeerde die club toen. En nu 10 jaar later speelt hij de sound van de 60s soms na en soms ook niet. En hij zit hier tegenover me. Jorik, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Gefeliciteerd met je nieuwe album.
Ja, bedankt.
The Jester, dat doet bedenken aan Shakespeare. Hamlet was het, geloof ik.
Ja, klopt. Dat was ook eigenlijk de referentie. Omdat in Hamlet wordt op een gegeven moment een schedel opgegraven. En dat is de schedel van Yorick. En Yorick, dat was de hofnar aan het hof toen prins Hamlet klein was. En hij speelde liedjes, hij maakte muziek, hij vertelde verhalen. En Hamlet ontsteekt dan een dialoog, een monoloog daarover. En dan vertelt hij van, oh, waar zijn zijn liedjes nou? En hij wordt er een soort van melancholisch van. Toen dacht ik, wauw, dat is waar mijn naam voor het eerst voorkomt. En hij deed hetzelfde als wat ik doe. Hij maakte liedjes, hij speelde liedjes, vertelde verhalen met de liedjes en tussen de liedjes. Dus toen was de link snel gelegd.
En de link met Engeland natuurlijk, ook, ja. Ook niet onbelangrijk.
Nee, dat is zo. Ja, Britse muziek, daar heb ik natuurlijk al wat mee. Maar goed, het is ook wel breder dan dat. Ook van heel veel Amerikaanse muziek en West Coast pop en zo.
Het is veel breder. Maar je eerste liefde muzikaal, dat waren de Beatles.
Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ja, misschien speel ik een klein beetje vals. Als kind was ik wel gefascineerd door Fantasia, de Disney-film. En mijn opa speelde ook in een orkest, cello. En dan gingen we 2 keer per jaar bij een concert kijken. Dat vond ik altijd al wel spannend. Want ik had niks met de muziek van leeftijdsgenootjes. De Smurfenhouse en Ome Henk en Thunderdome. Dat was een beetje toen ik op de basisschool zat. Weet je. Dus ik wist wel, dit spreekt me niet aan. Maar toen hoorde ik de Beatles in de auto. En toen dacht ik, wauw, wat is dit? Dus ik vroeg het aan mijn ouders en die legden het uit. Die zeiden, ja, het zijn de Beatles en die hebben een nieuwe single gemaakt. En dus toen ben ik op zolder gaan kijken en toen stonden er wat platen, dus die heb ik meegenomen naar mijn kamer en ik heb een platenspeler neergezet, hun oude platenspeler. En ja, dat sprak me meteen zo aan. Ik werd er echt door gegrepen. Het was een soort levensveranderend moment. En ja, toen ben ik steeds weer naar een platenkast gegaan om te kijken of ik niet wat dingen over het hoofd had gezien.
Of er niet toch wat van de Beatles stond.
Ja, toen vond ik wat solo werk van de Beatles. Dan dacht ik, hé, die namen die komen me bekend voor. En daarna nam ik platen eruit van mensen die leken op de Beatles. Ik dacht, nou, deze band heeft wel wat weg van hun verschijning. Misschien is het ook wel zo goed als de Beatles. Dus dan de Kings en de Monkeys en de Stones. Allemaal dat soort dingen. Maar goed, dan hebben we het echt over dat ik 9 of 10 of 11 ben. En daarna op de middelbare school, dan leer je natuurlijk sowieso veel andere muziek kennen ook. Ook wel via radio, tv, internet. Dat begon toen echt een grote rol te spelen. Ook met muziekfora en dergelijke. En er was een platenwinkel waar ik heel veel kwam. En er was een man achter de counter. Het was een hele bijzondere winkel in Haarlem. Het was ook de eerste plek waar je paddo's kon kopen in Haarlem in de jaren 90.
Zo.
Maar het was een platenwinkel. Het was helemaal donker en een beetje schimmig. En in de verte zag je dan een lavalamp in de vorm van een paddenstoel. En dan zag je hem zo zitten als een soort boeddha. En er waren tandartsstoelen en daar zaten junkies een roes uit te slapen. Soms terwijl ze muziek luisterden. En soms gewoon slapend. En ik kwam daar al dat ik 10 of 11 was. Eerst met mijn ouders, want die hadden wel zoiets van, ja, wat is dit voor een plek? Maar hij vond het zo leuk dat ik die interesse had in die muziek. Want zijn grote helden waren Paul McCartney, Neil Young en Van Morrison. Dus hij vond het heel bijzonder en hij gaf mij ook kinderkorting de eerste jaren. Maar hij hielp me ook met mijn ontwikkeling. Want hij merkte wel dat ik wel veel wilde leren kennen en voor veel muziek open stond. Dus hij gaf mij steeds tassen mee van huis. Hij had echt wanden vol thuis met muziek. En dan nam hij die tassen mee. En dan zei hij, ik ga hier maar eens naar luisteren. Dus dan ontdekte ik weer tientallen artiesten. En dan na een paar maanden had ik het allemaal geabsorbeerd. En dan zei ik, ah, dit sprak me aan. Dit vond ik geweldig. En dat vond ik eigenlijk niks. Of daar had ik niks mee. En dan zei hij, oké, nou, misschien vind je dit ook wel leuk. En dan krijg ik weer zo'n tas mee.
En zo begon de ontdekkingsreis die nog steeds voortduurt.
Ja.
Er was een filmpje dat miljoenen mensen hebben gezien, waarin Paul McCartney wordt rondgereden door Liverpool met een muzikale presentator. En dan haalt hij anekdotes op. Het was heel grappig, heel ontroerend, heel mooi.
Ja.
Maar in die omgeving ben jij zelf al komen te spelen. Later.
Ja, lang geleden, met mijn vorige band, The Hype heette we, zijn we in 2009 en 10 twee keer naar Liverpool geweest om in The Cavern te spelen. Dat is de replica van de originele plek, 50 meter verderop in de straat. En ja, dat was heel bijzonder. Ik bedoel, we waren begin 20 en we hadden heel veel met de muziek. En ja, dat was leuk om dat te doen. De toeristending, al die plekken bekijken, bezoeken, daar spelen. Je weet dat het niet helemaal is, maar het is het wel ongeveer. Want het zijn dezelfde gewelven daar onder de grond zoals die in de hele straat liggen. Dus het komt in de buurt van het echte ding. Maar ik vond het filmpje ook wel leuk, want ik hou niet zo van die carpool karaoke. Ik vind James Corden... Gordon heet die, geloof ik, die presentator.
Dat weet ik eigenlijk niet eens.
Nou ja, ik vind het soms een beetje plat of zo. Maar ik vond dit heel mooi, omdat hij... Je ziet dat McCartney echt een oude man is. En best wel broos is. En ja, en het is zo'n icoon of zo. Dus dat maakt het een hele mooie uitzending. Ja.
Inmiddels is jouw muzikale interesse, zoals je al zei, veel breder. Je hebt een project gedaan met Anne Soldaat. Dat ging ook echt over oude folkliedjes die jullie deden. Ja. Bluesliedjes, Amerikaanse muziek, veel meer ook. Je bent in heel hele andere hoeken geweest. Hoe zou je het vertrekpunt voor je nieuwe album omschrijven? Waar gaat het over? Toen je begon, wat was het plan?
Nou kijk, sowieso de projecten die ik ernaast doe, dat zijn hele leuke projecten om te doen. En ik doe alleen de dingen die me aanspreken en die ik heel leuk vind. Maar mijn eigen muziek is wel altijd de rode draad en de hoofdlijn, het hoofdpad zo gezegd. En dus ik ben eigenlijk altijd wel bezig met nieuwe liedjes en met nieuw werk scheppen. En eigenlijk was mijn idee voor deze plaat om enerzijds iets te doen wat ik nog niet gedaan had. Want ik vind het altijd mooi... Ja, er zijn zoveel platen die ik kan maken, weet je wel. Dus ik probeer toch altijd weer iets te doen wat ik nog niet gedaan heb. Want twee keer hetzelfde liedje schrijven, dat is niet echt interessant, wat mij betreft. En wat ik dus wilde doen, was iets opnemen met meer georchestreerde muziek. Blazers, strijkers. Dus we hebben één kant van de plaat zo opgenomen. Kleine liedjes, waarbij ik eigenlijk de kaders van een band losliet. Dus het is zonder drum en bas. Het zijn gewoon vaak gitaar of piano en dan... Ja, met een soort sprookjesachtige arrangementen. En de andere kant van de plaat is juist wel met band. Omdat na de vorige plaat, mijn solo debuut, dat was Happy Hunting Ground in 2015. Daar hebben we veel met band gespeeld. En daardoor ontstond er een soort sound. Ik had het gevoel, dit wil ik mee de studio innemen. Wat wij hier nu doen en hoe dit klinkt. En dus het waren eigenlijk twee verschillende gedachten waar ik op hinkte.
Een georchestreerde en een meer recht toe recht aan kant.
Ja, zo gezegd. Ja, uiteindelijk heb ik het ook gemaakt, het album, echt als een LP. Want ja, dat is een beetje mijn wereld. Dus het is een A-kant en een B-kant gemaakt. Op streaming en op cd's misschien een beetje lastig. Maar ja, je hoort wel wanneer kant 2 begint. Maar kant 1 bestaat inderdaad meer uit de popsongs en het is iets meer op tempo. En kant 2 is iets introverter, denk ik.
Zullen we beginnen met de vragen?
Ja, spannend.
Hier is de bak met kaarten. En ik wil je vragen om er vast één te trekken.
Oké, dan. Daar gaat hij. Mag ik lezen?
Ja, graag.
Moet ik het ook meteen voorlezen?
Ja, doe maar.
Oké. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover?
Ja, dat vind ik leuk. Muzikantenkift.
Dat is een goede vraag. Ik kan me niet heel erg herinneren. Dat is een lastige vraag. Kijk, ik zou zeggen, afgelopen zomer heb ik een heel bijzondere reis gemaakt naar Amerika. Er was een vrouw die had mijn muziek leren kennen online. En zij was ziek. Best wel heftig. Ze ligt soms weken of maanden achtereen op bed. Zij vond mijn muziek heel mooi. Ze heeft dat allemaal besteld en in huis gehaald. En toen heeft ze me gevraagd, zou je hier willen komen spelen? Voor mijn huiskamerconcert. En ik heb gezegd, ja, tuurlijk, dat lijkt me heel mooi om dat te doen. En bijzonder, een bijzondere ervaring. Ik hoef er niets aan te verdienen, maar de reiskosten zijn wel aanzienlijk. Toen heeft ze een crowdfunding gestart onder vrienden en familie om me erheen te halen. En toen ik dat verhaal deelde met de pers, toen vertelde ik dit is wel een verhaal. Zo verzint Doodtansen zelfs niet. Maar goed, ik heb hem daar niet over gesproken. Dus het is niet zo dat we echt een woordenwisseling of een ruzie hadden of zo. Ik ken hem helemaal niet. Maar goed, het zou wel een opmerking kunnen zijn die hij niet leuk zou kunnen vinden.
Nou, het is wel grappig. Ik moest aan Doodan denken bij deze vraag. En de vraag of er nog kift onder muzikanten is.
Ja.
Want tegenwoordig is het in de muziek allemaal zo liefelijk. En bands die elkaar openlijk naar het leven staan, die heb je niet meer zo heel erg. Niet zoals vroeger. Maar Doodan, die ging dan wel degelijk onder valse namen twitteren dat Douwe Bob zo vals had gezongen of dat soort dingen. Dus die had dat nog wel. De goede oude muzikanten. Ja. En daar moeten we hem voor prijzen, vind ik.
Ja, wel.
Ja, dat hoort ook bij rock'n'roll, dat je een concurrent hebt.
Maar dat het verschil is, dat ging altijd openlijk. Dat ging gewoon via de muziekpers.
Niet onder een valse naam.
Nee, precies. Pete Townsend gaf een interview. En die zei van, die nieuwe plaat van de Beatles is helemaal kut. En dan antwoordde zij weer de week erna. Zo van, moet hij dit nummer eens horen of zo, weet je wel. En dit is natuurlijk een meer sneaky manier dan.
Maar de platenmaatschappij van de Beatles die ging ook naar de platenwinkel waar de top 40 werd bijgehouden in die tijd. Om zelf 12 keer de single te kopen, zodat ze zeker wisten dat hij op 1 kwam.
Ja, dat was helemaal in het begin, hè, bij die My Bonnie single. Dat Brian Epstein heel Liverpool langs ging. En, ja,
dat zijn ook Doodan praktijken.
Maar ja, dat is ook de industrie natuurlijk. Ik bedoel, kijk, er wordt altijd wel hier en daar gerommeld. En dat soort dingen gebeuren. Dat is al zo oud als de weg naar Rome. Maar ja, het wordt natuurlijk anders wanneer je er mensen bijhaalt die ziek zijn, die niet bestaan, of anderen inderdaad onder valse accounts zwart maakt. Dat vind ik anders. Ja.
Dat was slordig, inderdaad.
Ja.
Zullen we nog een vraag doen?
Ja. Ken jij ze eigenlijk allemaal, al de vragen? Of veranderen ze ook regelmatig?
Nee, het zijn al 100 jaar dezelfde vragen, maar toch zit er af en toe een tussen die ik nog nooit heb gehoord. De kansberekening is iets heel wonderlijks.
Ja, grappig is dat inderdaad.
Je zou zeggen dat er een gelijkmatige kans is op elke vraag, maar zo werkt het niet.
Ja, nee, dat is zo. Ondertussen was ik al aan het denken over wat ik hier lees. De volgende vraag is namelijk, wanneer heb je je enorm geschaamd? Wat me te binnen schiet, dat is echt heel lang geleden. Toen was ik denk ik 1 jaar of 10. En dat gaat ook weer terug naar die muziek. De periode dat ik dus die interesse in muziek kreeg en ook die platenwinkel ontdekte en zo. Toen, daar werd je natuurlijk wel hebberig van, al die mooie platen. En je ontdekte hoeveel er wel niet waren en het hele oeuvre van de Beatles en zo. En ik verzamelde als kind munten. En mijn vader had dat ook gedaan als kind. Dus we hadden wel wat muntencollecties thuis, muntenmappen. En ik ging met mijn opa wel eens naar de muntenbeurzen toe toen ik 1 jaar of 7 of 8 was. En dan kocht hij Romeinse munten en ik waarschijnlijk gewoon een Rijksdaalder uit de jaren 60 of zo, weet je wel. Het verschil moet er zijn. Maar toen in mijn vaders muntenmap, daar was 1 blad en daar had hij allemaal Unie van Utrechts verzameld. Dat waren de Rijksdaalders ook. Maar die waren nog steeds gewoon als wettig betaalmiddel te gebruiken. Dus toen heb ik een paar maanden lang haalde ik er wel eens eentje uit. Ik was dan denk ik 1 jaar of 10 of zo. En dan gebruikte ik het om een singeltje te kopen of een LP of zo. En toen op een gegeven moment ontdekte hij, dat vel is helemaal leeg. En ja, dat vond hij natuurlijk niet echt leuk. En ik schaamde me natuurlijk rot dat ik dat gedaan had. Dus dat was het eerste waar ik me aan moest denken hierbij. En nu vindt hij het eigenlijk wel grappig achteraf.
Ik kan me de schaamte ook wel voorstellen.
Ja.
Laten we nog een vraag pakken. Okay.
Wie ga je uit de weg?
Ja, dat is ook een mooie.
Wie ga je uit de weg? Oh.
Ja, dood dan wellicht. Na zo'n opmerking, maar verder?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, wie ga je uit de weg? Ik bedoel, je hebt altijd wel, ook in een stad waar je woont of zo, dat bepaalde mensen heb je misschien niet zo'n behoefte aan om mee te praten of zo, weet je wel. Maar er is niet echt per se een persoon die ik uit de weg loop of zo. Ik heb wel de neiging soms als ik door de stad loop, om dan niet over het terras te lopen, maar gewoon meer langs de cafés of zo, zodat je niet, weet je wel.
De snelle route te nemen.
Ja, en ook niet degene dat je zo paradeert voor een vol terras, zo la la la, maar dan meer zo'n beetje zo. Maar dan ga je ook eigenlijk niet echt iemand uit de weg.
Nee, maar je loopt wel om het terras heen. Ten eerste omdat er het risico is dat er bekenden zitten. En dat kost zoveel tijd, want dan moet je een praatje maken. Maar ten tweede ook omdat het dan een beetje hun catwalk is. Want zij zitten voor zich uit te staren.
Ja.
En jij loopt er langs.
Hé, hey, daar heb je die.
Daar heb je die. Wat heeft hij aan? Heeft hij weer een plaat gekocht?
Nee, maar je, weet je wel, ik bedoel, het vak wat ik beoefen, daarmee treed ik op. En dat doe ik heel vaak en met veel plezier. Maar los van dat je met heel veel plezier altijd speelt, word je natuurlijk niet elke dag wakker met het idee, ik wil vandaag gezien worden door heel veel mensen. Ik bedoel, er is wel eens een dag dat je niet per se degene wil zijn die alle aandacht opeist.
Ja, dat is zeker zo. Niet als je even een brood bent wezen halen en je moet terug langs het terras.
Nee, bijvoorbeeld, ik bedoel, ik doe wel eens huiskamerconcerten en dat vind ik heel leuk om te doen. Maar dat is altijd even iets om te overwinnen als je begint. Want je komt binnen en je bent gewoon een van de 40 mensen. Maar dan komt er zo'n moment dat iedereen stil moet zijn. En dan ben jij dan degene die dat opeist of zo. Dat is altijd wel even dan eerst te doen, maar nog even zo'n beetje spannend toch weer. Zo van, hopelijk vinden ze het leuk.
Het nieuwe album is vanaf heden verkrijgbaar. The Jester, Jorik van Noorden, dank je wel dat je langs wilde komen. En veel succes met alles.
Ja, het was me waar genoeg. Ik vond het heel leuk.